Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 30 maart met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Marijn en aangeschoven zijn Floris.
Hoi.
En Tony.
Hey.
Vandaag weer een potpourri aan tech onderwerpen, want er is veel gebeurd in een week tijd. Europa is het eens over een wet die grote techbedrijven moet aanpakken bijvoorbeeld. Meta pauzeert zijn datacenterplannen in Zeewolde. Jawel. PlayStation komt met een nieuw abonnement. Met nieuwe abonnementen moet ik zeggen. En Apple werkt voor de verandering een keer mee met de ACM. En we hebben nog veel meer. We gaan beginnen. We hebben weer een nieuwe afkorting die we de komende tijd vaak gaan horen. DMA. En dat staat dan voor Digital Markets Act. Het is een wettenpakket van Europa waarmee grote techbedrijven beter aangepakt kunnen worden. Hoe zit dat precies, Floris? Wat staat daarin?
Ja, straks is er gewoon één duidelijke lat waar techbedrijven en ook andere bedrijven een beetje, ja, die op internet actief zijn, die kunnen langs die lat gelegd worden. En dat zijn dan duidelijke regels en als daar niet aan voldaan wordt, dan kunnen boetes opgelegd worden tot 10% van de jaaromzet van die bedrijven. Dus dat is eindelijk een serieuze bedreiging en bij herhaling stijgt dat zelfs tot 20% van de jaaromzet. Vele miljarden dus. En de regels zijn van vooraf duidelijk. Dat is nu natuurlijk een probleem. Je had nu altijd, je had de afgelopen tijd ook wel zaken van Europa tegen bijvoorbeeld Google. Jaren onderzoek. Dan wordt er een boete opgelegd vanwege een specifiek, weet je wel. Dan gaan ze dat ook weer landen. Want je moet altijd de boel langs de wet houden. Het zijn oude wetten van voor internet of van het begin van internet. Dus dat is allemaal niet hard te maken, wettelijk. Dus dan wordt er bijvoorbeeld een megaboete opgelegd. En dan, het is ook nog wel gebeurd laatst, dat dan de rechter zei, ja ho is, dat hoeft Google gewoon niet te betalen. Die 1,5 miljard bijvoorbeeld, want het is gewoon wat mij betreft niet hard genoeg. Dus nu komen er duidelijke regels die gemaakt zijn in de moderne tijd. Die slaan op die grote bedrijven die alsmaar doorgroeien. En ja, dat maakt het veel duidelijker voor Europa wat de regels zijn.
Ze kunnen big tech echt gaan aanpakken dus straks. Nou, wat die regels zijn, daar hebben we het zo even over. Eerst even duidelijk maken, Tony, voor wie gelden die regels straks precies? Wie is big tech?
Er zijn nogal wat technologiebedrijven. Dat is nogal een heel groot breed begrip. Dit pakket aan wetten geldt voor de zogenoemde poortwachters. En ja, daaronder verstaat de EU bedrijven die zo groot zijn dat ze de markt kunnen beïnvloeden. Of al beïnvloeden op een negatieve manier natuurlijk. Mm-hmm. En dat zijn sowieso de grote 5... waar we het vaak over hebben. Amazon, Apple, Google, Meta en Microsoft.
Ja.
Natuurlijk zijn dat allemaal poortwachters. Maar er vallen bijvoorbeeld ook Booking.com onder en Zalando. En al die bedrijven, ja, die konden eigenlijk de afgelopen jaren onbekommerd groeien ten koste van allemaal kleinere concurrenten. Die niet zoveel geld hebben. En de vraag is dan ook, wie vallen er nog meer onder die poortwachters? Want dit zijn grote namen, dat is logisch.
Ja.
Maar er zijn ook echter criteria opgesteld. Daar valt bijvoorbeeld onder dat je als techbedrijf een jaaromzet moet hebben van tenminste 7,5 miljard euro in de EU.
Nou, dat ben je al best groot.
Beurswaardering van tenminste 75 miljard, dat is ook best wel veel. En 45 miljoen maandelijks actieve gebruikers moet je minimaal hebben. En die 45 miljoen, dat is dus 10% ongeveer 10% van de bevolking in de Europese Unie. Dus dit zijn wel echt voor de grote diensten. Ja. En die bedrijven die moeten dan zogenaamde kernplatformdiensten aanbieden.
Lekker
termpje. Ja, ook mooi term. Ja. En wat zijn dat? Ja, marktplaatsen, appstores, zoekmachines, sociale netwerken, clouddiensten, advertentieplatforms, spraakassistenten, webbrowsers. Die vallen daaronder.
Oké, dus nu hebben we duidelijk wie er onder die regels gaan vallen. Maar nu willen we natuurlijk weten wat die regels zijn. Wat zijn die regels, Floris?
Ja, het is overigens ook nog wel leuk om te zeggen van wanneer gaat dit dan gelden? Dit is namelijk vrij snel, sneller dan verwacht, is men het hierover eens. Zo de Europese Commissie en het Europees Parlement, die zijn het nu eens over de inhoud. Dan moeten er nog wel wat bureaucratische dingen gebeuren. Er moet nog een klap opgegeven worden. Maar de kans dat die inhoud verandert is heel klein. En omdat die kans klein is, is de kans groot dat de boel vanaf oktober al in volle gang is. Dus dat vanaf oktober al, en men hield rekening met ergens volgend jaar. Maar dat wordt waarschijnlijk dus oktober. En dan krijg je dus regels als dat sideloading toegestaan moet worden.
Wat is dat?
Dat is, daar heeft Apple bijvoorbeeld al vaak voor gewaarschuwd, dat is het buiten een App Store installeren van software. Dat kon vroeger natuurlijk op alle systemen, maar sinds dat de opkomst van smartphones er is, moet je je apps eigenlijk uit de App Store of uit de Play Store halen. Op Android kan je al wel sideloaden met allemaal waarschuwingen. Dus daar kun je gewoon een APK-bestand van internet downloaden en op je Android installeren. Maar ja, het is niet veilig, zijn niet gecontroleerd. Maar de EU zegt toch, ja, wij willen gewoon dat kernfuncties, want daar komt het eigenlijk op neer, kernfuncties van zulke soort cruciale platformen, zoals iOS en Android, want er zijn er maar twee, dus er is sprake van een soort duopolie. Alle kernfuncties van die apparaten, of van die platforms, moeten ook inwisselbaar zijn. Dus ik mag als consument, moet ik de keuze hebben uit iets anders. Ja. Dus een alternatieve App Store of gewoon iets van het internet.
Dus dat betekent dat je in principe naar de website kan gaan van Facebook. Ja. En daar dan de Facebook-app kan downloaden op je mobieltje.
Precies. En dan mag waarschijnlijk wel Apple op allemaal manieren mij duidelijk maken en waarschuwen dat het echt niet zo veilig is. Want het is ook minder veilig en daar kleven allemaal nadelen aan. Maar er zijn ook wel eens gevallen waarop ik denk, ja, ik zou wel een app willen installeren. En die app die mag dan volgens de regels van Apple niet de App Store in. Maar ja, laat mij even een beetje rommelen met die telefoon, weet je. Laat mij ook even proberen.
Het is mijn toestel. Ja.
Het is mijn toestel. Dat wordt nu ook goed vastgelegd. En ook, een heet hangijzer, meer betaalvrijheid in die appwinkels. Dus zelfs als ik dan denk, ik wil graag gewoon die App Store gebruiken, want die is veilig. En dan legt Apple, die ontwikkelaar, op, ja, je moet ons betaalsysteem gebruiken. En nu zegt de EU, nee, dat mag ook weer gewoon de appmaker zelf kiezen, zodat de consument ook weer zelf kan kiezen.
Dus dan kan je via iDeal betalen in de App Store voor een app.
Bijvoorbeeld, ja.
Of in de app betalen met iDeal. Ja.
En nog eentje. Ja. Dat is het openstellen van functies, hardwarefuncties, aan iedereen. Dus die kernfuncties moet je kunnen kiezen. Dus je moet zelf je App Store kunnen kiezen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een NFC-chip in je iPhone zitten.
Mm-hmm.
Op Android is dat ding open. Apple houdt hem vrij gesloten. Waardoor bijvoorbeeld alleen Apple Pay gebruikt kan worden voor contactloos betalen. En bijvoorbeeld de ING-bank kan niet zelf een contactloos betaalfunctie inbouwen in zijn app. Maar die moet langs Apple, daar zal wel geld mee gemoeid zijn of bepaalde afspraken. Nou ja, dat moet straks dus ook opengezet worden.
Oké, dus gewoon meer vrijheid voor ons consument om te kiezen. En voor bedrijven dus om ook andere diensten aan te bieden op die telefoon.
Ja.
En is er nog eentje?
Ja, dat is het meest opvallende. Ik moet hem even goed lezen dat ik het goed uitspreek. Interoperabiliteit.
Kijk.
Oh ja, dat is echt een tongbreker, hè? Ja. Zoals ze dat noemen. Zo, interoperabiliteit. Ja, mooi, het is me ook gelukt.
Is dat ook een gewoon woord voor, of niet?
Ja, het komt een beetje neer, het laat zich vertalen als uitwisselbaarheid. Dus de regel verplicht. Ja. Ik weet niet precies of dit ook nog op andere dingen slaat, maar het meest duidelijke voorbeeld van die interoperabiliteit is de verplichting voor berichtenapps, chatapps, om samen te werken. En dat gaat dan, die eis is er dus ook weer alleen voor die poortwachters. Dus bijvoorbeeld WhatsApp van Facebook, Meta, en iMessage van Apple bijvoorbeeld. Dat zijn hele grote apps. Die moeten straks samenwerken.
Oké, dus dat betekent concreet dat ik een berichtje kan sturen via iMessage naar iemand die alleen maar WhatsApp heeft, op Android bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, ja. En dat is wel interessant natuurlijk. Het is voor consumenten ook wel fijn, want dan hoef jij niet meer, dan hoef jij niet meer te kiezen voor een app die je eigenlijk niet fijn vindt. Maar daar zitten ook nog wel een hoop haken en ogen aan. Want die apps die ik noem, ze hebben allebei encryptie. En encryptie is voor consumenten ook heel goed. Dat betekent namelijk dat alleen ik en jij de berichten kunnen lezen. Alleen de zender en de ontvanger. En zelfs als jij de boel onderschept, dan heb jij de sleuteltjes niet. Dus dan kun je ze niet openmaken. Maar hoe pak ik een bericht in en komt dat bij jou terwijl je op een andere app zit? Het is niet zomaar te regelen.
Ja, je moet echt een protocol worden gemaakt dan. Toch?
Ja. En heel veel experts zeggen, dat is echt niet, weet je, van de een op de andere dag even te fixen.
Niet voor oktober, nee, denk ik ook.
Nee, het is gewoon ingewikkeld. Er moet dan waarschijnlijk één standaard encryptieprotocol worden aangewezen door de EU of zo. Of er moet worden gezegd, ja, die bedrijven moeten het onderling aftikken. Ja, weet je, technisch gezien, op een bepaalde manier kan je natuurlijk al afspreken, wij gebruiken dit.
Ja.
Maar ja, tot nu toe hebben die bedrijven zelf geïnvesteerd in hun eigen systemen. Omdat ze wisten, hiermee binden wij klanten aan ons.
Ja, en dat lijkt me ook ingewikkeld trouwens. Want als ik dan bijvoorbeeld iMessage gebruik, of WhatsApp. Laat ik zeggen WhatsApp. En dan wil ik mijn moeder een berichtje sturen. Maar die heeft en Messenger en iMessage en nog iets op de telefoon staan. Dan moet ik dus bij een berichtje aangeven naar welke app van haar ik dat dan wil sturen. Of zo.
Ja.
Of niet?
Nou, zij verwijzen dan naar, je hebt nu bijvoorbeeld ook al, want het gebeurt al een beetje. Je hebt die keuze een beetje met bijvoorbeeld videobellen. Dus als je op je iPhone wil videobellen naar iemand, je hebt zo'n videobelknopje bij contacten bijvoorbeeld. En als je daarop drukt, dan staat er vaak al FaceTime of WhatsApp. Zoiets zal het worden kennelijk, heb ik me laten vertellen door een beleidsmaker van Paul Tang.
Mm-hmm.
Het is een Europarlementariër die zich hiervoor heeft ingezet. Maar ja, er is ook nog een beetje ruimte. Er is veel lucht of het is veel te interpreteren.
Wat denk jij, Tony?
Nou, ik denk dat de bedrijven hier nog heel lang over gaan klagen. En we hebben de eerste verhalen al gelezen dat er werd gevreesd dat het uiteindelijk slecht zou zijn voor de privacy. Omdat het dan problemen kan opleveren met de versleuteling.
Ja.
Is het dat is natuurlijk zo. Je bent iets aan het doen waarvan je niet precies weet hoe het in de praktijk gaat uitpakken. Dus dat, die vrees snap ik ook wel. Zo makkelijk is het niet als met e-mail, waar één protocol al was en daarna kwamen alle e-mail-apps en adressen, allemaal hetzelfde voor iedereen. Dat was ook nooit zo met chat-apps. Al sinds de tijd dat ik op ICQ zat, kon je al niet met iemand naar MSN Messenger.
Nee.
Dat kon al niet. Dus het was altijd al. Maar het is goed dat het nu wordt aangepakt. Alleen, het is absoluut niet in het belang van alle makers van al die chat-apps om daar meteen over te staan te juichen. Integendeel, ze willen natuurlijk juist zo min mogelijk hoeven investeren in allerlei ingewikkelde processen om hier aan te voldoen. Ze zullen heus wel gaan zoeken naar een manier om het zo weer zo goedkoop mogelijk te kunnen doen,
denk ik.
Want anders hadden ze het namelijk al lang gedaan. Want het is in het belang van de consument uiteindelijk dat dit goed werkt. Alleen het is niet in het belang van de maker van de chat-app.
Nee, want als WhatsApp wil je dat iedereen lekker op WhatsApp blijft en dat families niet overstappen. Dus al die chat-apps
decennia lang willen ze je in die app houden. En juist helemaal niet samenwerken met niemand.
Ja,
het is goed dat ze het doen. Hoe het in de praktijk gaat uitpakken.
En de EU snapt ook wel dat het ingewikkeld is, want er is een langere periode, een langere overstapperiode voor groepschats. Want dat is helemaal ingewikkeld. Stel je voor dat je in een groep zit waarbij de ene gebruikt WhatsApp, de andere gebruikt Signal. Zijn er een paar met iMessage en is er nog iemand met, hoeveel apps heb je? Je hebt best wel veel van die versleutelde apps.
Ja.
Ja, Telegram is dan weer niet versleuteld, dus dat is dan ook weer ingewikkeld. Mag die meedoen zonder versleuteling? Het is ook weer ingewikkeld natuurlijk, want Signal is geen poortwachter. Dus je hoeft geen aanpassingen te doen. Maar ja, is die dan wel interoperabel? Ja, dat hoeven ze dan niet. Maar die mogen dan inpluggen op. Moet dan WhatsApp heel veel werk doen om te zorgen dat Signal mee kan doen? En als ik een berichtenapp opricht, moet ik dan naar Meta bellen en zeggen, ja, ik heb een app opgericht en ik wil meteen bij jullie erin? Ik vind het interessant en ingewikkelde materie toch wel.
Nou goed, daar gaan we de komende maanden ongetwijfeld nog veel meer van horen. Gaan we even door naar lekker regionaal nieuws, binnenlands nieuws. Het datacenter van Meta in Zeewolde. Ja, ik was al gaan kijken daar bij waar die zou komen en zo. Maar ja, het is allemaal voor niks geweest, want het is van de baan.
Voorlopig. Moet daarbij gezegd worden, heeft Meta zelf gezegd dat ze ontwikkeling van het datacenter gaan pauzeren. Door alle gedoe die daarover is ontstaan de afgelopen maanden. Toen jij daar stond, Marijn, dat was volgens mij ergens, weet je het nog, in oktober?
Het was met de vorige stagiairs, dus het was eind vorig jaar. Ja.
Mooi, hè?
Zo weet ik het.
Nou ja, in jouw video stipt hij al aan wat alle bezwaren natuurlijk zijn. Het stroomgebruik, milieu, impact. Die gebouwen zijn heel erg lelijk. Het is waardevolle landbouwgrond. Het zijn al heel veel bezwaren.
De warmte die nergens naartoe kon. Daar werd dan beloofd dat naar een woonwijk ging. Maar die lag kilometers verderop en dan was het al lang afgekoeld als het daar was, zeg maar. Ja,
ja, dus de donkere wolken trokken zich de afgelopen maanden steeds meer samen boven dat Trekkersveld 4, heet het geloof ik, het project.
Zoiets, ja. Ja. Ja.
Officieel. Mooi, hè? En ja, kijk, Meta die denkt op een gegeven moment van, denk ik, ja, het is nou wel genoeg geweest wat ons betreft. Dan richten onze pijlen op een andere locatie, want hoe het ook zei, we hebben die datacenters, grote datacenters nodig om de metaverse tot stand te brengen, onder andere. En ja, en eerst zei de Eerste Kamer al van, nee, dit moet stoppen. Toen kwamen de gemeenteraadsverkiezingen nog even tussendoor.
Ja.
Daar wonnen de twee partijen die het felst tegenstander waren van dat, de komst van dat mega datacenter.
In Zeewolde, ja.
In Zeewolde, dat waren Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie. Ja, die hebben ineens een meerderheid in de gemeenteraad.
Ja.
Terwijl de vorige gemeenteraad, die had dus in december nog vrolijk voorgestemd.
Ja, we allemaal live zitten kijken.
Ja.
Die stemming.
Ja, ja, en toen kwam gisteren ook nog eens de Tweede Kamer. Die ook wil dat de minister, dat is Hugo de Jonge in dit geval, meer gaat doen om de komst tegen te houden. En ja, het kabinet heeft al gezegd, we gaan strengere regels invoeren voor die enorme hyperscale datacenters. Alleen ja, doordat die gemeenteraad in Zeewolde dus het goedkeurde, leek het dat dat niet meer kon gelden. En dat het er toch nog zou kunnen komen. Alleen ja, als je nu, als ik nu in de schoenen van Meta ga staan, er is zoveel gedoe over, dit gaat ook nog zo lang duren.
Ja, ik snap het wel. Graag of niet, toch?
Ja, ik denk dat ze wel een andere locatie ergens kunnen vinden in een ander land in Europa, waar ze dan wel weer heel veel geld krijgen van de overheid om daar te gaan vestigen.
Ja, dus Meta komt niet naar Nederland, want wij hebben toch dat die internet exchange. Toch? Dat is belangrijk, toch?
Ja, nou ja. De woordvoerder die ik had gesproken, die begon nog een zin over in Denemarken. In Odense hebben we ook een datacenter. Daar gaat alles goed.
Ja.
Hè, daar zijn ze blij met investeringen en de extra banen. Ja, ja, misschien kan er daar nog één bijgezet worden dan. Ja. Maar in Nederland zijn wij dus wel wakker geschud.
Nou ja, en ik denk ook wel dat het was gewoon net ook verkeerd. Het kwam ook een beetje verkeerd over allemaal. Er waren nog te veel vraagtekens, denk ik. Want weet je, ik denk dat wij met z'n allen ook helemaal niet per se fel tegen datacenters zijn. Ik bedoel, er komen ook allemaal distributiecentra overal schieten uit de grond. Daar valt ook van alles over te denken. Het hoort uiteindelijk bij ons eigen gedrag. Maar ik denk wel dat we nu pas, weet je, ik denk dat dit hele datacenter in Zeewolde heeft de Nederlander wel wakker geschud. Wat betreft van, oh ja, dit bestaat, dit gebeurt. En als we niet uitkijken, dan leidt het tot inderdaad een datacenter waar we van zeggen, oh, en het energienet dan, oh, en die restwarmte.
Nou ja, je kan ook gewoon zeggen, even heel praktisch, Nederland is een van de dichtst bevolkte landen van de wereld. En in Europa voor mij zelfs het dichtst bevolkte land. Moet je dit niet gewoon in landen zetten waar gewoon meer ruimte is, letterlijk.
Ja.
En niet misschien wel. Heel dicht bij de Randstad. Is gewoon, we moeten het toch zien als één Europa. Dit soort hyperscales zijn, worden niet voor Nederland gemaakt.
Het is een beetje dezelfde discussie als kernenergie. Er zijn nu ook allemaal weer plannen om toch kernenergie te gaan doen. Ja, moet een land als Nederland een eigen kerncentrale doen? Of kunnen we dat beter inderdaad een beetje uitruilen met een bondgenoot die daar meer ruimte voor heeft?
Ja. En we gaan door met het Floris Hoorspel, waarin we elke week het techgeluid laten horen. Dit was het geluid van de vorige twee afleveringen.
Ja, ja, we hadden een prachtige hint de vorige keer. Het geluid van wraak. Engels vertaald is dat natuurlijk revenge of vengeance. En vengeance is natuurlijk Batman. En we horen dan ook de turbomotor van de nieuwe Batmobile uit The Batman. En dat wist Florian Ronsen, dus gefeliciteerd Florian. Die Bluetooth speaker komt jouw kant op.
Wauw. En we hebben natuurlijk een nieuw geluid, Floris.
Ja, komt-ie.
Als je denkt te weten wat dit is, ja, het is een goeie, het is een moeilijke weer. Stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. En onder de mensen die dit juiste antwoord insturen, verloten we een t-shirt, Floris, deze keer weer? Of weer een Bluetooth speaker?
Ja.
Een t-shirt.
Nee,
een
t-shirt.
Ja, dan even over de games. Want Sony heeft eindelijk zijn antwoord klaar op het Game Pass abonnement van Microsoft. Tenminste, Floris, dat is wat ze beloven.
Ja, het is in ieder geval de dichtstbijzijnde wat ze hebben. Het komt erop neer. Er komen nieuwe PlayStation Plus abonnementen vanaf juni. En die abonnementen, dat is eigenlijk een soort samenvoeging van het huidige PlayStation Plus en het huidige PlayStation Now. PlayStation Now is de game streaming dienst van Sony, of ja, het game abonnement van Sony. Straks heb je PlayStation Plus Essential. Dat is praktisch hetzelfde als wat je nu hebt, dezelfde prijzen. Dat is een dienst waarmee je gewoon, die heb je nodig om online multiplayer te spelen. Je krijgt elke maand 2 games die je kan downloaden. Dat zijn games voor de PlayStation 4, dan wel 5. Je krijgt kortingen, speciale kortingen en cloudopslag. En die prijs die blijft staan van PlayStation Plus Essential op €8,99 per maand. €24,99 per kwartaal en €59,99 per jaar. Ja. Maar dan die nieuwe, dat zijn PlayStation Plus Extra en PlayStation Plus Premium. En Extra biedt toegang tot 400 games van de PlayStation 4 en PlayStation 5. Die moet je downloaden op je console. En dat zijn zowel games van Sony zelf als van derde partijen. En PlayStation Plus Extra kost €13,99 per maand. In plaats van €8,99 dus. Of €39,99 per kwartaal. Of €100 per jaar.
Check. En dan heb je er nog één.
Ja, dan heb je er nog één premium. En dan krijg je alles van die voorgaande dingen. Plus ook nog 340 games van de PlayStation 1, PlayStation 2, de PSP en de PS3. Dus dan kun je de hele, of het gros van de back catalog, zoals het heet, gewoon de hele gamebibliotheek van PlayStation, die kan je spelen.
Wauw.
Dat is wel iets wat de naam premium
mag dragen, wel. Ja.
Ja.
Ja, en die dienst, ja, de grap is ook, de PlayStation 3 games, die worden gestreamd. De rest kun je gewoon downloaden. Die worden dan gewoon op je eigen spelcomputer afgespeeld of geëmuleerd, heet dat dan, weet je wel. Dan doet de spelcomputer of via de PlayStation 2 is bijvoorbeeld. De PlayStation 3 was zo ingewikkeld dat zelfs Sony zelf nog geen manier heeft gevonden om dat te emuleren. Dus die zeggen, we streamen het wel.
Ah, ja.
Dus die hebben gewoon, wat er dan gebeurt, die hebben letterlijk gewoon de PlayStation 3 nog ergens in een server staan. En die beelden worden naar jou gestreamd dan.
Wauw.
Daar hebben die datacenters dus voor nodig.
Ja. Ja, daar zijn ze voor. En hey, PlayStation Plus Premium, dan heb je dus 700 games waar je uit kan kiezen. Dat kost €16,99 per maand, €50 per kwartaal of €120 per jaar.
En ben je dan, zeg maar, stel dat de nieuwe FIFA uitkomt of de nieuwe Call of Duty of wat dan ook. Komen die dan gelijk op die dienst terecht? Of is er... Nee, check.
Nee. Nee, dat is natuurlijk... en zelfs, dat is ook wel leuk... Zelfs de eigen grote games van Sony komen daar niet meteen op. Nadrukkelijk ook. Dus bijvoorbeeld, wat er wel op staat is... Spider-Man Miles Morales, een game die uitkwam toen de PS5 verscheen. Death Stranding. Ook wel grote PlayStation games staan erop... maar niet de nieuwste games meteen. Want heeft de PlayStation-baas Jim Ryan in een interview gezegd... dat past niet bij het model wat we nu hebben... En Game Pass heeft natuurlijk nadrukkelijk wel al die grote games.
Precies.
Niet alles, maar wel de eigen games. Dus bijvoorbeeld Halo Infinite en Forza Horizon 5. Die staan meteen op Game Pass als ze uitkomen. En heel veel games van derde partijen komen daar ook snel op. Ja, dat is het model van Microsoft. En dat is een gewiekst model, want dat is natuurlijk een durfmodel. Je moet dat maar durven. Nou, die prijzen die ik net noem, zelfs het duurste abonnement van Sony kost dus €120 per jaar.
Ja, dat zijn 2 games, toch?
Ja, nog niet eens 2 games. Terwijl, Sony brengt best wel veel peperdure games uit per jaar. Zeg een stuk of 6, 8 van die hele dure games. Ja, het komt misschien niet uit. Ja. Misschien op termijn wel, als je genoeg abonnees hebt. En weet je, die blijven jarenlang lid. Misschien dat je dan uitkomt. Maar het is een gok. En Sony waagt op dit moment die gok nog niet. Jim Ryan legt heel duidelijk uit, we werken nu... met investeringen uit verdiensten. Dus je maakt een grote game, die verkoop je heel vaak. Dikke winst gooi je weer naar die studio. Maak maar een nieuwe game. En wat je overhoudt, koop je een nieuwe studio van. Dat is, ik snap ook wel, ja, weet je, het is misschien een ouderwets model, maar het werkt. Het is uit te leggen. Waarschijnlijk ook aan je aandeelhouders, dit werkt.
Ja, maar voor de gamers, ja, weet je, ik vind dat Microsoft het wel veel helderder model heeft. Als je wil een spel toch... snel hebben. Je weet gewoon nooit welke datum die voor jouw abonnement beschikbaar komt. Werkt toch niet?
Nou, en het is een beetje een... ik zag gisteren ook veel klachten op sociale media. Het is een beetje een onsympathiek model wat Sony nu heeft. Namelijk, er zijn ook genoeg mensen die al jaren digitaal games kopen. Dus je kon op de PSP bijvoorbeeld heel veel digitale spelletjes kopen. Op de PS3 ook al. Nou, wat als je die spellen nu al op jouw account had staan? Wat is er nou gisteren gebeurd? Die zijn er afgehaald.
Oh ja, goed.
Dus technisch gezien was het kennelijk al mogelijk om die games te spelen op je PS4 of PS5. Maar nu wil Sony toch dat jij er een abonnement voor afsluit. Terwijl Microsoft maakt een goede sier met als jij bijvoorbeeld Xbox 360 games hebt liggen thuis. Of nog op je account hebt staan. Dan kan jij die gewoon starten op je Xbox Series X. En die werken dan en die worden nog, als je even mazzel hebt, automatisch geupscaled naar een hogere resolutie. Wat van jou is, blijft van jou. En dat, weet je, dat idee, daar moet je wel voorzichtig mee omgaan, denk ik.
Ja, maar komt het dan gewoon puur omdat Microsoft heeft natuurlijk ook gewoon, in ieder geval op de consolemarkt, een behoorlijke achterstand inmiddels op PlayStation.
Ja,
dus zij kunnen dit doen. Dit is hun agressieve manier om klantjes te winnen. En Sony zit in de ivoren toren geld te tellen.
Nou ja. Dus Sony wordt nu eigenlijk gedwongen, en dat is ook wel weer de kracht van de markt natuurlijk. Sony wordt nu gedwongen om een stap te zetten. En ik vraag me af of dit de juiste stap is. Waarschijnlijk voorlopig nog wel. Ik zag een analist zeggen, ja, weet je, zelfs als ze er helemaal geen abonnees bij krijgen, dan zullen de huidige abonnees zullen er echt wel bij zitten. Die denken, ja, ik ga een treetje hoger. Dus in plaats van die 8 euro ga ik naar 10, 12 euro per maand. Prima, want dan kan ik al die oude games weer even downloaden en checken. En het betekent voor Sony toch veel meer inkomsten. Dus op korte termijn denk ik dat dit voor Sony een goed model is. Maar ik denk ook wel dat Sony en Jim Ryan hield de deur ook op een kier. Want die zei, ja, ik zeg nooit nooit. Of zoiets, of hij zei, het staat niet in steen geschreven, dat dit ons model blijft. En hij zegt, de gamemarkt is heel veranderlijk en dat weten we allemaal. Maar voor nu is dit het model wat we hebben. Dus ik denk dat ze voor deze spelcomputergeneratie nog een beetje op dit model blijft. Maar Sony weet ook heus wel dat, ja, er komt ooit een moment dat je geen apparaat meer in huis haalt. Dat weten we allemaal.
En dus ook geen games meer gaat kopen.
Nou ja, niet op deze manier inderdaad.
Nee, precies. Ja. All right, zeg nooit nooit, zei Jim Ryan dus. Nou, dat kunnen we ook zeggen over Apple. Na 10 weken lang boetes zijn ze dan toch eindelijk overstag gegaan voor de harde hand van het Haagse ACM-kantoor. De autoriteit consumentenmarkt. De zweep ging er overheen. Ze kregen wel 5 miljoen euro boete elke week. Tony, hoe zat het ook alweer? En waarom is Apple overstag gegaan? Hoe zat dat?
Ja, nou, het begon ermee dat er klachten tegen Apple waren ingediend door de makers van dating apps. Ja, dat soort zaken zijn natuurlijk wel vaker tegen Apple's, maar ze spelen niet altijd in Nederland. In dit geval wel. En heeft de toezichthouder ACM besloten om daar onderzoek naar te doen. En die stelde ook vast, ja, de regels rond de App Store, die zijn onredelijk. In strijd met de mededinging. Dus Apple zit daar de concurrentie dwars. Het gaat vooral over het aanbieden, het mogelijk maken van andere betaalsystemen, waar we het over gehad hebben.
Ja.
En dat is belangrijk, juist bij dating apps, want dat is de categorie apps met bijna de meeste omzet. Tinder staat vaak bijna helemaal bovenaan in die lijsten qua apps waar het meeste geld aan worden verdiend. En dat geldt voor andere apps ook.
Hoeveel geef jij eraan uit, Tony?
Nu niks.
Nee?
Nee.
Oké. Okay.
Nee. Nee, ik heb nu zoveel streamingdiensten, er kan geen dating app meer bij. Dus echt, ja. Nee, maar goed, ja. Dat is die kwestie, hè? Dus de commissies en het makkelijk maken om buiten Apple om te betalen. En ja, dat werd dan bekendgemaakt in eind december al. En vervolgens had Apple natuurlijk de kans om het aan te passen. En als ze dat niet deden, kregen ze elke week dus 5 miljoen euro dwangsom aan de broek. En elke keer kwam Apple weer met een brief. Ik heb er ook een paar van gezien van die brieven. Naar de ACM van dit en dat. En is dit zo goed? Nee, dan zei ACM, ja, nee, want je schrijft op een andere manier eigenlijk op dat je nog steeds niet doet wat wij willen. Echt grappig, omdat echt een leuke saga werd dat. Maar ja, op een gegeven moment is er dus een maximum, want zo werkt dat bij dwangsommen. En dat maximum is 50 miljoen. En dat werd dus bereikt deze week. En dat is 50 miljoen is voor Apple helemaal niet zoveel geld. Dus Apple heeft die regels niet aangepast zoals de ACM wil, tot nu toe. En moet dan 50 miljoen betalen. Volgens mij weet Floris uit zijn hoofd hoeveel dat is op de hoeveel procent dat voor Apple's omzet is. Hè?
Ja, ik heb dus gekeken hoeveel heeft Apple vorig jaar omzet gedraaid. En dat was $365 miljard. Hallo. $365 miljard. En als je daar 50 miljoen van neemt, dan is dat 0,013%.
Ja.
0,01. Nou, en toen heb ik opgezocht wat is een modaal jaarinkomen in Nederland vorig jaar. Dat komt heel toevallig in de buurt. Dat is 36.500 euro. Dus dat lijkt heel erg op die 365 miljard toevallig.
Ja.
Dus dan is 0,013% daarvan is 5 euro. Ja. Dus hetzelfde als dat een normaal persoon een boete van 5 euro krijgt. In totaal, hè? Dus weet je wel, in gradaties. En dan is de eindboete is 5 euro. Ja, ga jij voor een boete van 5 euro ontzettend je best doen? Of denk je, nou, ik zou ook blijven zitten. Ik zei, je hebt je een tientje.
Ja, maar ze zijn overstag gegaan nu, toch?
Ja, nou ja, dit soort dingen zijn die reden waarom die nieuwe regels voor de big tech nodig zijn eigenlijk. Hè? Dat je dus ziet dat zo'n bedrijf niet zo heel snel in actie komt met dat soort bedragen. Ja. Maar zondagavond hebben ze toch besloten om water bij de wijn te doen. Apple heeft toen aanpassingen gestuurd naar de ACM. Waarvan de toezichthouder zelf zegt van, nou, dat ziet er interessant uit. We zijn positief. Die zijn die aanpassing aan het bestuderen. We weten nog niet precies hoe dat zit. Maar het lijkt erop dat ze een akkoord naderen na al die maanden. Ja. En dat je dus zou kunnen zeggen dat een Nederlandse toezichthouder wel degelijk het grote Apple min of meer toch op de knie heeft. Hè?
En betekent dit dan ook dat het gelijk Europees geldt? Want al die ACM's in Europa hebben toch een samenwerking?
Ja, er zijn meerdere andere toezichthouders die hier ook naar kijken. Niet alleen in Europa, maar ook in Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Die zijn natuurlijk niet meer onderdeel van de EU. Nee. Maar die doen al die zaken ook nog een keer zelf.
Ja, en wij hebben natuurlijk een interne markt. Dus alles wat in Nederland geldt, geldt meteen Europees. Volgens mij werkt het zo wel, ja.
Ja, dus kreeg het ook zoveel aandacht, die zaak. Dus internationale media, die hebben ook best wel veel geschreven over deze kwestie in Nederland tussen Apple en de ACM.
Oké. Okay. En is die 50 miljoen al overgemaakt of nog niet?
Ik weet niet of hij al overgemaakt is. Maar
heeft de ACM zich alweer terugverdiend namelijk?
Ja, hij is niet meer terug te roepen in ieder geval.
Hij is sowieso... Ook al doen ze nu aanpassingen.
Ja.
Dat is nog, het is na de deadline. Ze moeten alsnog die 50 miljoen betalen. Dat wel.
Ja, dus die 5 miljoen was gewoon elke week dat jij niet meedoet aan onze eis. Komt er 5 miljoen bij. Ja, ze hebben steeds niet gedaan wat er gevraagd werd.
Hey, en we willen nog meer geld terug van Apple, hè? Floris?
Er is de tweede Nederlandse massaclaim is naar Apple gestuurd. De collectieve schadeclaim van de stichting Consumer Competition Claims. Die wil bijna 5 miljard euro van Apple. En dat is nog veel meer natuurlijk dan de 1 miljard die Alexander Klupping van Apple wil. De insteek is een beetje hetzelfde. De keuzevrijheid wordt beperkt volgens de eisers. Apple drukt zijn eigen betaalsysteem met die 30% door. En dat is voor iedereen beperkend. En het idee is, wij hebben die 30% als consument dus te veel betaald.
Ja. Ja, dus dat, dit soort massaclaims zie je natuurlijk heel veel in Amerika. Daar lopen ook een aantal zaken al tegen Apple. Maar nu dus twee in Nederland. En eigenlijk iedereen die in de EU ooit een app heeft gekocht bij Apple, die kan zich daar bij aansluiten of aanmelden.
Ik steek mijn hand op, ja.
Ja, dan kan je dus als de rechter het ermee akkoord gaat dat er compensatie moet komen, dan kan jij daar dus een klein deeltje van krijgen.
Nou, ik had er bij Alexander al aangesloten. Kan ik me dan bij deze ook nog aansluiten?
Ja, volgens mij wel.
Herbert die ik ben. Zo. Nee, ik ben gewoon graag op de hoogte gehouden worden.
En dan heeft natuurlijk een advocaat heel veel geld verdiend.
Ja.
Want dat weten we wel altijd met dit soort zaken.
Ja, want wat ik wel een beetje ingewikkeld vind, is de vraag of die 30%, heb ik die nou te veel betaald? Want de meeste prijzen in die apps waren hetzelfde als gewoon als ik bij de, als ik het gewoon via de aanbieder had afgesloten.
Ja, de redenering is dan dat de appmaker die had die app goedkoper kunnen aanbieden als dit niet zo zou werken zoals Apple het laat werken.
Ja, maar dat hebben ze helemaal niet gedaan.
Dus nee, maar dat moeten ze dan proberen hard te maken voor de rechter.
Nee, maar dat
die prijzen dus onredelijk hoog zijn geworden daardoor.
Ja, precies. Maar dat is wel een moeilijk punt om te doen. Want er waren wel apps, bijvoorbeeld Spotify heeft een tijdje die 30% gewoon doorberekend aan de klant. Dus dan was als jij Spotify, vroeger kon je nog Spotify afsluiten via de app.
Ja.
Dat was dan 30% duurder dan via de site. Nu kan je het alleen nog via de site doen, omdat Spotify dat beu was. Want als ze het voor dezelfde prijs deden, dan zou het uit hun eigen zak gaan. Maar degene die het meest dupe is van Apple zijn die appmakers zelf, toch? Want als die al meedoen, dan is het vaak uit eigen zak. Want als je doorbreekt aan de klant, dan denkt de klant ook, ja, wacht even. Ik weet gewoon dat Spotify 10 euro is. Hoezo zou ik nu ineens 14 gaan betalen? Dat idee een beetje. Dus ik vraag me en nog wel af of de rechter vindt dat dit inderdaad meteen door te berekenen is aan de klant. Ik vind dat wel een interessante.
Ja, dat is absoluut nog maar de vraag hoor. Dat zou zomaar niet kunnen gebeuren. Ja.
Hey, en hebben we heel deze aflevering hebben we Big Tech een beetje op de knieën proberen te krijgen. Hè? Met de DMA en de ACM en de schadeclaims. Is er nog iets positiefs te zeggen over deze partijen? Want voegen ze ook nog iets toe aan de wereld?
Ja, films. De grote winnaars bij de Oscars eigenlijk, hè? Ze zijn, als je het bekijkt, ja, weet je, we weten sowieso, ja, Oscars natuurlijk een beetje overschaduwd door die klap. Maar laten we het gezellig houden, want Apple is de eerste streamer die de Oscar, het kroonjuweel van de Oscars heeft gewonnen. Die voor beste film, die is gegaan naar Coda. Een film over een horend meisje in een verder doof gezin. En het horend meisje kan prachtig zingen. Op zichzelf al een tragische opzet. Het is een remake ook trouwens van een Frans-Belgische film. Maar Coda heeft dus gewonnen, ook voor beste bewerkte scenario en beste mannelijke bijrol. Is een streamingfilm. Disney heeft ook een aantal prijzen gewonnen. Ik heb ook een lijstje gemaakt, die zitten in de show notes, met alle films die hebben gewonnen, die nu al te streamen zijn. Want dat is namelijk de trend, dat zijn ze bijna allemaal. Alle grote winnaars zijn al te streamen. Bijvoorbeeld beste regie is The Power of the Dog, die staat op Netflix. Disney Plus heeft Nightmare Alley en West Side Story. Die waren allebei genomineerd voor beste film. En er zit ook een winnares voor West Side Story. Heeft de beste vrouwelijke bijrol. Disney Plus heeft The Eyes of Tammy Faye. Beste vrouwelijke hoofdrol. Disney Plus heeft ook nog Encanto. Beste animatie. De beste documentaire Summer of Soul. En zo gaat het maar door. Ja. Dus er is heel veel te streamen. En de film die de meeste Oscars in de wacht heeft gesleept is Dune. Bijvoorbeeld voor beste muziek, beste visual effects, beste cameravoering. En Dune staat op HBO Max. Dus heel veel genomineerde / winnaars zijn al te streamen. Dus dat is op zich positief voor die streamingsdiensten. Wel een beetje slecht nieuws voor de filmindustrie. De Oscars is natuurlijk het feestje van de filmindustrie. Maar het lijkt wel een soort van eigen begrafenis of zo. Want ze dragen al die filmprijzen. Film is toch uiteindelijk iets in de bioscoop, dragen ze nu naar die streamingdiensten. Dus het is een beetje een dubbel gevoel, hou ik er aan over.
Ja, wie het meeste budget en begroting heeft om films te laten maken, ik denk dat dat ook nog wel meespeelt. Want dat zijn de streamingdiensten geworden natuurlijk.
Ja.
Ik las in de nieuwsbrief van de New York Times over tech. Las ik ook dat wat als Apple erachter komt dat het ze niks oplevert. Of Amazon, weet je wel, dat investeren in die streamingdiensten. Het is niet hun core business, zeg maar. Ze doen het erbij omdat het leuk is. En als klantenbindertje. Ja, wat dan? Wat gebeurt er dan met die filmindustrie daarna? Ze maken zich ook al heel erg afhankelijk van big tech weer.
Ja. Nee, het totaalbedrag van investeringen dit jaar door streamingdiensten in eigen series en films. Weten jullie het uit je hoofd?
Nee, natuurlijk niet.
Nee.
Tony, kom maar.
Oké. En daar zitten nog een hoop streamingdiensten niet bij. Dat waren de grote 5 of 6 in Amerika. 101 miljard euro.
Ja, jezus. Ja, dat is wel eng, hè? Ja.
Nou, ik was al blij dat we... Want ik heb meteen, toen ik hoorde dat Coda de Oscar had gewonnen, gekeken van, hebben we die überhaupt wel als tip in de podcast gehad?
En?
Of hebben we gemist? En jawel, op 24 februari. Gelukkig maar.
Phew.
En met over streamingdiensten gesproken. Het is jammer dat ze in Europa niet hebben geregeld dat er interoperabiliteit komt tussen de streamingdiensten. Dat je niet meer hoeft af te vragen hoe je iets kan kijken.
Oh ja.
Zo, graag.
Hey, en dan hebben we natuurlijk zoals elke week fijne tips voor je. Veel streaming tips zie ik staan hier in het draaiboek. Alle links zetten we natuurlijk in de show notes. En die vind je onder meer op bright.nl. Ik begin even lekker zelf. Omdat ik bovenaan in het script sta, dus vandaar. Mijn tip is Euphoria van HBO Max. Een serie. 2019 verscheen het eerste seizoen. Inmiddels ben ik bij seizoen 2. Maar het is echt een serie die je niet wil missen. Echt te gek. Het gaat over een groep high school tieners, studenten. Die natuurlijk aan het opgroeien zijn en aan het puberen en adolescentie bijna bereiken. En daarbij gebruiken ze natuurlijk veel drugs. Hebben ze regelmatig seks en slaan ze elkaar ook in elkaar. Nou ja, het klinkt als een mooie saus voor een serie. Maar hij is echt heel goed in beeld gebracht. Je volgt een meisje dat al sinds haar sinds dat ze kind is, eigenlijk struggled met verslavingen aan medicijnen. En later worden dat natuurlijk drugs bijvoorbeeld. Rue is dat. Maar er zit een hele grappige manier van vertellen in. Hè? Dus het is eigenlijk vrij traditioneel verteld. Het is een dramaserie. Maar ineens zit je dan in een dansscène te kijken waarin ze een liedje zingt. En waarbij de hele straat gaat dansen. En nou ja, het is super vet, ook een beetje weird. Of ze gaat ineens met een diaprojector in een klaslokaal staan en dan aan de hand van dia's geeft ze een presentatie. En wat ook opvallend is aan deze serie is dat er best veel naakt in voorkomt. En dan niet heel erg ordinair of zo, maar gewoon zoals het was. Vroeger ooit, hè, was er ook veel naakt in films. Waren we allemaal een beetje vergeten. Maar het is gewoon niet zo'n preutse serie. Vond ik wel
dat
lekker.
Dat zie je toch niet vaak op streamingdiensten. Nee. Dat is dan wat HBO Max wel anders doet dan Netflix.
Precies. En dan niet alleen vrouwelijk naakt, maar ook gewoon mannen. Met piemels en zo lopen ze regelmatig te zwaaien. Dus het is, nou goed, even afgezien van dat. Het is gewoon een hele goede serie. Ga hem kijken. Tony.
Ja, de Netflix-docu Trust No One, The Hunt for the Crypto King. Die is vandaag verschenen. Ik ben halverwege. Dat heb je wel eens. Maar ik zit er wel lekker in. Het is een documentaire over de mysterieuze dood van Gerald Cotton in 2018. Hij was de oprichter van de Canadese cryptobeurs Quadriga X. Hoe spreek je dat uit, jongens? Quadriga CX.
Ja, dat is goed volgens mij. Ja.
Ja, dat was destijds de grootste cryptobeurs van Canada. En toen hij overleed nam hij dus $250 miljoen aan cryptomunten van zijn klanten mee zijn graf in. Dat is natuurlijk heftig.
Ja.
En ja, die investeerders in die cryptomunten zijn natuurlijk hartstikke boos. Dat is begrijpelijk. Maar ja, er was geen documentaire natuurlijk gemaakt als hij echt dood was of niet. Dat is de grote vraag namelijk.
Oh, hij is misschien helemaal niet dood.
Ja,
daar
draait heel. Ik zeg er verder niks over, anders is niet leuk om te kijken. Maar daar draait natuurlijk het hele mysterie en de hele documentaire over. En dat is, daar is Netflix de laatste tijd natuurlijk wel goed in. In die true crime docus.
Ja.
En dit is er eentje in de duistere wereld van de crypto's. Want er gaat ook ontzettend veel mis daar. En dit is er ook weer eentje.
Wauw. Hmm. Floris, jij hebt geen entertainment, maar gewoon keiharde... Ja, noem je dat?
Ja, het is een artikel wat ik vanochtend... het kwam even te sprake en jullie hadden er nog niet van gehoord. Ik had er zelf ook nog niet van gehoord. En ik vind het wel de moeite om dat aan de luisteraar te tippen. Het is een artikel van het dagblad Trouw over afval uit ziekenhuizen. Het is even heel wat anders, maar...
Welkom in de Bright Podcast.
Ja, ja maar de grap is, er wordt in ziekenhuizen heel veel high-tech gereedschap gebruikt. Tijdens operaties. En wat ik dus ook niet wist, is dat heel veel van die high-tech gereedschappen... Na één operatie, om de boel steriel te houden, wordt dat gewoon weggegooid en vernietigd. Ik wist dat echt niet. En ziekenhuizen zorgen voor, 7-8% van de CO2-uitstoot. Dus daar valt echt wel wat te behalen. En dat artikel van Trouw draait om een chirurg die al jaren operaties doet. En die dacht uiteindelijk, als hij steeds na elke operatie een volle vuilniszak begon te knagen. En die... die wil er iets aan veranderen. Die wil kijken of je toch... Ja, dat moet een betere manier zijn dan een prima apparaat meteen helemaal weggooien, toch?
Ja, ik zat het artikel even te lezen. Ik zag dat hij van de overheids- of de operatieschorten dan plastic bekertjes wil maken. Die binnenkort trouwens worden verboden, maar goed. En, toch, dat is dan één voorbeeld.
Ja. Ja, en ook wel gewoon dingen die dan in het ziekenhuis weer opnieuw hergebruikt kunnen worden. Dus bijvoorbeeld al die enkelgebruiksscharen, die zitten allemaal dicht met een tie wrap. Nou, weet je, maak dan van dat plastic wat je overhoudt bij het verbranden van die dingen nieuwe tie wraps. Zulke soort dingen allemaal. Grondstoffen voor 3D-printers kun je eruit halen. Ja, er moet meer mee te doen zijn dan... want het zijn echt prima apparaten verder. Ook echt hele knappe bijvoorbeeld darmnietmachines. Daar denk je ook niet over na. Maar ik vind dit precies zo'n artikel wat je denkt, dit moet je een keer lezen om je bewust te zijn van, dit bestaat ook.
Het was dus een gigantische hoeveelheid uitstoot die daardoor komt.
Ja.
Dat is toch wel opmerkelijk. En wat andere vormen van uitstoot is ontzettend veel aandacht voor geweest de afgelopen jaren.
Ja, en hier nooit van gehoord ook überhaupt. Nee. Nooit over nagedacht.
Het is 8% CO2-uitstoot uit ziekenhuizen. Man. Ja.
Dat
zegt veel.
Ja, dat is ongelooflijk, toch?
Ja.
Dat is 8% van heel Nederland.
Ja.
Ja.
Wauw.
Nou goed, ga dat lezen dus. Het linkje staat in de show notes. Tijd om de podcast af te sluiten. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Vinden we leuk. Via de mail bijvoorbeeld. podcast@bright.nl. Of zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter of TikTok. We zijn de volgende week weer. Tot dan.
Joe.
Doei.